Goedemorgen. Alleen de hemel kan de aarde redden. Alleen de hemel kan de aarde redden. Ik hoop dat je daar diep van doordrongen bent. Alleen de hemel kan de aarde redden. Europa heeft God verlaten en de hemel tot de mythe verklaard. Er is geen hoop voor Europa als ze niet op de knieën bidt of de hemel de aarde wil redden. Daarom is het Pinksterfeest zo bijzonder. De lijn die we net gezien hebben in de voordienst was een prachtige lijn. Ik wil daar nog een andere lijn in verweven, een hele bijzondere lijn. Die Wouter nog niet genoemd heeft, maar die centraal staat in al die beelden die hij heeft laten zien. Dus God heeft de hemel en de aarde geschapen. En zoals we gezien hebben, dat was een prachtige tuin waarin God wandelde. En toen de zonde kwam, toen is God uit zijn tuin weg moeten gaan. God is van de aarde weg moeten gaan. Nou, wij moeten diep doordrongen zijn dat dat niet komt omdat God ordinair boos is. Maar dat komt omdat God niet kan wonen in onheilige plaatsen. Nou, dat heeft te maken met zijn karakter. Het heeft te maken met zijn eeuwige heiligheid. Dat is het wezen van hem. God kan geen compromis sluiten. Als Europa wil dat God democratisch wordt, is dat een belachelijke eis. God is de schepper. En als de regering vraagt van ons straks, en wat er volop aan de vraag is, dat wij uitleggen dat wij de wetten van het volk zullen, de wetten van de regering zullen volgen, altijd, dan zeggen wij, nee, Gods wet staat daarboven. God is niet democratisch. Maar we zullen bereid zijn te lijden. We zullen niet opstand ontketenen. We zullen niet geweld gebruiken. Want dat is onze heiland. Die heeft getoond dat we nooit geweld mogen gebruiken. Nog met onze handen, nog met onze woorden. Maar het is voor God intens triest geweest dat hij uit zijn schepping weg moest. Terwijl zijn hart naar de schepping uitging. En van het begin af aan heeft God gezegd, de hemel zal de aarde redden. Maar dat ging niet vanzelf. Dat kon niet zomaar. God kon met een machtswoord zeggen, er zij licht en er was licht. Hij kon zeggen, er zij bomen en er waren bomen. Er zij sterren en de maan en de zon en die waren er. Hij is almachtig. Maar als het gaat om relaties, als het gaat om diepe, intieme relaties, kan God geen machtswoord gebruiken. Want dan verteert zijn schepping. Want hij is heilig. Dat gaat niet. Dus dan moet er een andere oplossing komen. En in al die gevallen die we gezien hebben, zojuist met de tabernakel, de tempel, en met Jezus, is er altijd vuur betrokken. En vuur in de Bijbel is altijd oordeel. Wij zingen veel in opwekkingsliederen, zend uw vuur. Ik denk dat dat een verkeerde interpretatie is. In de Bijbel is vuur altijd oordeel. Nou, we zullen dat zien, dat dat een bijzondere lijn is die daar helemaal ligt. Want als Adam en Eva gezondigd hebben, het eerste wat ze doen is zichzelf bedekken. Ze gaan zichzelf kleden. Dat doen ze met de natuur, met blaren van de bomen. Komt omdat ze naakt zijn. En die naaktheid is niet alleen maar lichamelijke naaktheid, maar het is vooral innerlijke naaktheid. Ze staan open en bloot en ze voelen zich geweldig onveilig op de aarde. De aarde die gemaakt is op een plaats waar God wandelde, wordt de meest onveilige plaats voor de mens. Voor de kroon van de schepping. De mens die als heerser op de aarde neergezet was door de Heere God, als de hoogste, de kroon die over de aarde zou heersen, die gaat ontdekken dat de aarde over hem gaat heersen. De stormen, de aardbevingen, de vulkaanuitbarstingen, de tsunamis en de mensen onderling. En God, hij moet uit het paradijs. En de mens bekleedt zich met klederen. Doet hij zelf. En God zegt nee, gaat niet. De aarde kan de aarde niet redden. En God, hij neemt een dier en slacht het. En hij bekleedt de mens met diervellen. Lees maar in Genesis 3. En waarom doet God dat? Omdat God daarmee direct duidelijk maakt, ik wil de aarde redden. Maar dat gaat niet zomaar. Daar moet een antwoord komen op mijn toorn. Want mijn toorn is over de aarde. En zoals Wouter dat gezegd heeft, gaat God zoeken hoe dat hij dat kan doen. En natuurlijk weet God dat wel. En dan krijgen we die prachtige symbolen van die tabernakel. En als die tabernakel klaar is, zoals Wouter heeft uitgelegd, komt Gods geest daar op die tabernakel. Dat tabernakel heeft twee ingangen. Eén van bovenaf. God komt van boven, van de hemel. En één gewoon op de grond. Een poort. En daar mag je doorgaan. Maar niet zonder bloed. En God, hij komt wonen in de tabernakel. Met zijn geest. En de mensen gaan, de priester in het Oude Testament, gaat met het bloed naar de Heere God. Want er is een enorme scheiding, zoals in Genesis 1. Een mens kan zichzelf niet bekleden. Al de therapieën die ontwikkeld worden om rust te vinden, zijn allemaal waardeloos. Mediteren, meedoen met het hindoeïsme, meedoen met Boeddha, is allemaal zinloos. De aarde kan de hemel, of de hemel, de aarde kan zichzelf niet redden. De hemel moet de aarde redden. En dat is het grote wonder. Als nu de tabernakel klaar is, dan komt die geest daarin. Maar er staat eigenlijk meer. Kijk, dit staat er. Vervolgens ging Mozes met de Aaron de tent van ontmoeting binnen. Dat is de tabernakel. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk. En dan komt de heerlijkheid des Heren, kom op de tabernakel. En dan staat er dit. Een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen het volk dit zag, juichte zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Het vuur kwam naar beneden en het verteerde het altaar. Dat is vuur van Gods toorn. Maar het wonder is dat God dat op het altaar richt. Er staan daar duizenden mensen. Die krijgen daar de zegen van God, via Aaron en via Mozes. En die staan daar te wachten. En dan komt er ineens het vuur. Patsch! En dat vuur richt God op het altaar. Niet op het volk. Het volk had andere ervaringen met vuur. Zomaar misschien een maand of 3, 4 geleden, bij de Sinaï. Toen zei God tegen het volk, pas op. Raak de berg niet aan, want als je hem aanraakt, zul je sterven, of je nou mens bent of dier. En God kwam op de berg Sinaï met vuur, met rook en met vuur. En hij schreef de 10 geboden met vuur. Zijn vuur van heiligheid. En het volk beefde en zei dit nooit meer. En ze vroegen naar Mozes, wil jij onze middelaar zijn? Wil jij naar God gaan? Maar wij willen dit niet meer meemaken. Dit is te verschrikkelijk. Omdat dat vuur verteert ons. En hier, bij de tabernakel, zien we dat het vuur het volk niet verteert. Dat is fantastisch. Maar het vuur is er wel. Als Salomo later de tempel bouwt en de tempel klaar is, gaat hij in gebed. En dat gebed moet je eens lezen. Dat staat in 2 Kronieken. En dat is een indrukwekkend gebed. 2 Kronieken hoofdstuk 6, moet het thuis lezen. Maar in hoofdstuk 7 staat er dan dit. Toen Salomo eindigde met dit gebed, kwam het vuur uit de hemel en verteerde het brandoffer en het slachtoffer. En de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. De priester konden het huis van de Heere niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heere had het huis des Heere vervuld. Weer hetzelfde. Een geweldig feest, de tempel is klaar, er is jaren aan gebouwd, een schitterend gebouw. En het is klaar. En Salomo gaat het openen, Salomo gaat bidden. En als hij klaar is, ineens dat vuur van omhoog. En de duizenden mensen die daar staan, die worden met diep ontzag. Dit staat er. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heer over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen zich neer en loofden de Heere dat hij goed is, want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. Ja, natuurlijk. De Heer is goed, want hij boog het vuur af op het altaar. Dat is geweldig. Maar het vuur is er. De heiligheid is er. Daarom mogen wij nooit hier in de kerk zijn zonder te beseffen dat er vuur is van de Heer. Vuur van het oordeel. Maar dat wij hier mogen zijn omdat het oordeel afgewend is. Het oordeel is omgebogen. Als later Elia van God de opdracht krijgt om het offer te herstellen. Op de Karmel. Dan laat hij dat eerst doen aan de Baalpriesters. Nou, daar komt niks van terecht. En dan bouwt hij een altaar. Een groot altaar. Hij legt daar de stier op. Hij doet er water over, greppels. En helemaal vol met water en zo. En dan gaat hij in gebed naast het altaar. Op zijn knieën, naast het altaar. Daar is het altaar, naast het altaar. En hij bidt, God, maak bekend dat u God bent en dat ik uw dienstknecht ben. En hij heeft nog niet, hij heeft nog geen amen gezet of het vuur komt en het verteert het altaar. En hij zit er vlak naast. En het volk zit daar rondomheen. En het volk roept, de Heere, die is God. En hier bij Salomo roept het volk, de Heer is goed en zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Natuurlijk is de Heer goed, want hij heeft ons niet verteerd. Had hij kunnen doen. Hij heeft ons niet verteerd. Dat had hij kunnen doen. Daar hadden wij recht op. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft dat altaar verteerd. En dat is indrukwekkend geweest. En wat een moed had Elia om naast dat altaar te zitten en te bidden. Voor vuur, want hij wist, de God die antwoordt met vuur, die is God. En God antwoordde met vuur. En het volk werd niet verteerd. En Elia werd niet verteerd. Maar het altaar werd verteerd. Dat is fantastisch. Als we dan gezien hebben bij de Heer Jezus, bij zijn doop, dan zien we dat de Heer Jezus de tempel is bij uitstek. En toen hij klaar was voor het werk, komt de Heilige Geest op hem. Maar zonder vuur. Daar is geen vuur. Dat is een duif. En het vuur is daar niet. Waarom is daar geen vuur? Ja, omdat hij zonder zonde is. Bij hem is er geen toorn nodig. Hij is de volmaakte. Wat geweldig is dat. En dat is het mooiste moment aller tijden. Dat op een mens, Jezus Christus, de Geest in al zijn volheid is gekomen. En nu zonder vuur. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Maar pas op, wacht even. Na 3 jaar is hij het altaar. Is hij het offerdier. Symbolisch, hij is het lam. En dan op Golgotha, waar de massa staat, kruisigt hem. Daar komt het vuur van God. Een verschrikkelijk vuur. En dat verteert hem. Op wie de Geest kwam als een duif, waar het bevestigd werd, dat hij de vredevorst is, dat hij zonder zonde is, dat hij rein is, dat er geen enkele onrecht in hem wordt gevonden. Hij kwam op Golgotha. Onder het vuur van God te liggen. En het volk wat daar stond, was vijandig en heeft hem aan het kruis genageld. En het volk werd niet verteerd. Want toen hij daar hing, toen zei die Vader, vergeef het hun. Laat het vuur op mij komen en niet op hen. Ja, het is geweldig om bij zo'n groep te mogen behoren. Maar het is zo misplaatst om goedkoop bij zo'n groep te behoren. Om hier te zitten en dat er maar bij te nemen. En niet te zeggen, dit is mijn leven, zoals Wouter gezegd heeft, met die graankorrel. Te doen alsof wij ons leventje kunnen leven. En dan dit er maar bij te nemen, zondagsmorgens. Ja, lieve mensen, dat gaat niet. Dat is volledig. Dit is je leven. Dit is niet een onderdeel van je leven, dit is je leven. Je had verteerd geworden als God het vuur niet had afgewend op het altaar. Maar heeft hij wel gedaan. Zo Jezus op Golgotha is het altaar en het vuur verteert hem. Hij bidt, Vader vergeef het hun. Laat het vuur op mij komen. En dat volk dat daar beneden stond, was vrijuit. Dat is fantastisch. Maar weet je, hij deed dat juist voor dat volk. Dus even daarna, dan ontmoet hij de discipelen vol met angst en vertelt hij hun dat God het vuur heeft afgewend op hem. En ze gaan het zien, dat ze vrij zijn gekocht. Dat laatste lied. We zijn vrijgemaakt door de Zoon. Dat komt omdat de Zoon het vuur van het oordeel van God heeft gedragen. En dat wij vrijmoedig, zoals we zijn, met al onze zwakte, met al onze zonden, met al onze geschiedenis, vrijmoedig naar de troon mogen gaan. En weten dat we daar niet door het vuur verteerd zullen worden. Maar dat we beschermd worden door de grootste advocaat, de Heer Jezus. Nou, als dan het werk klaar is. En de discipelen bij elkaar zijn op Pinksteren. Dan komt daar de Heilige Geest. Waarom? Dat is omdat dat de nieuwe tempel is. De nieuwe tempel. En dan zie je dat in Handelingen 2, dan staat het zo. Dat is heel mooi. Daar staat dan, en plotseling kwam er uit de hemel, dus de hemel kan de aarde redden. Niet de aarde, maar alleen de hemel kan de aarde redden. Kwam uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. Ja. Niet het vuur dat hen verteerde, Maar dat vuur zat bovenop hen. Dat betekent dat dat is het kenmerk van iemand die de geest ontvangt. Iemand die de tempel is op dit moment. De gemeente die de tempel is, heeft als kenmerk dat dat oordeel over hem is gegaan. En dat heel zijn leven is verzoend. En dat draagt hij mee. Mijn leven is verzoend. Mijn zonden zijn verzoend. En ik leef nu voor hem. Ik leef een heilig leven. Wetende dat Gods toorn over de zonde gaat. Maar mijn leven is vrij, wordt niet verteerd. Het komt niet dieper dan mijn hoofd. Het staat bovenop mijn hoofd. Het is het kenmerk. Ik ben een verzoende. Het vuur is op mij geweest. En lieve mensen, dat vuur is het kenmerk. Heiligheid. Het is het kenmerk van de gemeente. In de gemeente doen we niet hetzelfde als daar waar men God niet kent. We wandelen met God. Ja. Wordt vervuld met de geest, dan is daar het vuur van Gods heiligheid. Het is vandaag Vaderdag. Ja. Wist je dat? Vaderdag. Dat is geweldig, die dag. Nou, er staat hier in Handelingen, en plots kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Nou, wanneer je nu als vader vervuld bent met de geest, is je huis gevuld met heiligheid. Ja, lieve vaders, hoe is het met je? Hoe gaat het met je? Vaders die bepalen door Gods orde de sfeer in de huizen. God heeft ze de leiding gegeven. Door de zondeval is die leiding, ja, lijkt wel totaal van hun afgenomen. Het lijkt wel of de man dieper gevallen lijkt dan de vrouw. Wat zijn we de vrouwen dankbaar? Die redden de zaken. In onze maatschappij. Die redden de gezinnen. Dat is triest. Die zorgen voor de kinderen, als er scheidingen zijn. Die wenen. Vaders ook. Maar vaders hebben daar die mogelijkheden niet toe, om dan dat diepe, dat nodige. Maar als je vervuld bent met de geest, dan gebeurt er iets wonderlijks in je leven als vader. Dan zegt de apostel Paulus, dat God je totaal verandert. Hij gaat het vuur op je zetten. En je heiligheid komt. Je bent niet meer bezig met je eigen eer. Met je eigen vermaak. Met je eigen begeerte. Maar je wordt een vader. Zoals de Heer Jezus zo prachtig zegt in Johannes 16. Dat de Vader hem lief heeft. En dat de Vader hem kent. En dat de Vader met hem meegaat. En dat de Vader hem nooit alleen laat. En in Efeze hoofdstuk 5 staat het zo. En wordt niet dronken van wijn. Vaders, ik spreek tegen u. Waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest. Het is een opdracht. Je moet vervuld zijn met de geest. En wanneer je vervuld bent met de geest, wordt je huis gevuld met de geest. En dan word je overal waar je komt, komt de geest. Moet je maar kijken wat hij leert in Efeze hoofdstuk 5. Als hij dan zegt in vers 18, maar wordt vervuld met de geest, Dan gaat hij helemaal uitleggen wat voor een uitwerking dat heeft in je leven. Lieve vaders. Ten eerste, en spreek met elkaar. Of zing met elkaar. Ja, je vervult me met de geest. Als vader ga je in je huis zingen. Ga je spreken. Woorden van de Heer. Zingen. Als je opstaat, als je onder de douche staat. En de muziek die je draait, die is tot glorie van God. Want je huis wordt gevuld met de geest. En dan staat er, wees elkander onderdanig. Dat kunnen wij niet. Maar als je vervuld bent met de geest, leer je te doen wat je niet kan. Namelijk, elkaar onderdanig zijn in de vrezen des Heren. Elkaar. Dat betekent, lieve mannen, dat je onderdanig wordt aan je vrouw. Nee, ga luisteren. Wat zeg je? Wat wil je? Wat bedoel je? Ik wil jou tot zegen zijn. Betekent ook dat je onderdanig wordt aan je kinderen. En ze vraagt en Gods liefde aan hen betoont. Wees onderdanig aan de vrouw. En dit staat er dan. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief. Nou, dat is natuurlijk wat we allemaal wel meemaken in de trouwerijen. Die geweldige woorden die dan gesproken wordt van een man tegen een vrouw op het podium hier. En iedereen applaudisseert. En we horen het telkens weer opnieuw. En de helft van al die mensen scheidt. Die zit in een x-aantal jaren in de diepste nood. Had niet gebeurd als je vervuld bent met de geest. Dan gebeurt dat niet. Want als je vervuld bent met de geest, staat er dit. Zo moeten de mannen hun... Even kijken, nee. Mannen, heb uw vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft gegeven. Christus was aan het kruis en vroeg God, laat het vuur op mij komen en niet op het volk. En vaders, het is de opdracht van u, dat je in uw huis bent en zegt, God laat het vuur van het oordeel komen op mij en niet op mijn vrouw. En niet op mijn kinderen. Maar laat ik met u mogen worstelen. En laat ik mogen doen wat u behaagt. Laat mij lijken op de Heer Jezus. Zo staat het er. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente. Zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben. Als hun eigen lichamen. Zo, op die wijze. Eenzijdig. Ga toch niet zeggen dat op Golgotha het tweezijdig was. Hè? Dat er redenen waren dat Jezus ons lief had. Nee. Ze zeiden daarvan onder, kruisigt hem. En de massa, die stond daar. Dat was eenzijdig. Zo, als je vervuld bent met de geest, dan krijg je iets van wat Jezus is in je leven. Want dat is de geest. De geest neemt het uit Jezus en verkondigt het jou. Niet romantisch denken over de geest. Niet denken dat je gaat vliegen als een arend. Dat zingen we wel. En dat willen we wel graag. Ik hou enorm van vogels. En een van de redenen is omdat ze zo vrij zijn. En die vrijheid wil ik. Ja. En die arend die vliegt daar door de lucht. En we zingen het met prachtige melodieën. Mag voor mij, zing het uit volle borst. Maar pas op dat je er niet verkeerd gaat in je gedachten. Want hier staat het zo. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben. Als hun eigen lichaam. Want wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf. Lief. Nou, dat is een vervulling met de geest. Dat kan je niet hoor. Maar dat mag je wel leren. Als je bidt, vul mij met uw geest. Dan moet je bidden. Dus als er nou in een conflict zit, dan moet je zeggen, Heere God, ik zit in een verschrikkelijk conflict. Heel mijn leven staat op ploffen. Het is een vulkaan. Maar ik ben uw kind. Vul mij met uw geest. Geef mij het karakter van Jezus op dit moment. Voor dit probleem. En de geest gaat u vervullen. En die gaat uw huis vervullen. Dat is prachtig. Dan zegt hij. Als je nou vervuld bent met de geest, vaders en vaders, wekt geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing des Heren. Ja, vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Nu, u kan daar uren over praten hoe je dat doet. Hoe je toorn opwekt bij je kinderen. Dat is heel gemakkelijk. Het probleem is dat we het ook ontzettend veel doen. Wij doen dat gewoon ontzettend veel. Ik heb zoveel geleerd door de jaren heen. Welke fouten ik op dit terrein gemaakt heb. Dat ik niet eerlijk met mijn kinderen ben omgegaan. Maar dat ik mijn kinderen. Vanuit mijn gezag. Puur forceerde. Om te proberen te laten doen wat ze ook absoluut niet konden. Omdat ze zo niet in elkaar steken. Ik heb niet nauwkeurig geluisterd. En hun gezegend en hun grenzen aangegeven. Ik heb ze vaak gestraft zonder dat ik ze instrueerde. Ik heb de grenzen in mijn hoofd gezet. Daar mogen ze niet overheen. Maar ik heb het niet met hun gecommuniceerd. Want daar was ik te hoogmoedig voor. Maar als ze de grenzen overgingen, deed ik net alsof ze het allemaal precies wisten. Ik heb ze dingen verboden die ik zelf deed. Dat is je kinderen verbitteren. En God is genadig. God wil dat allemaal corrigeren. God wil de kinderen ook vervullen met de geest. En als de kinderen vervuld zijn met de geest, staat er, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder. Dat is het eerste gebod met de belofte, opdat het u goed gaat en je lang leven op aarde. Ja, als je kinderen vervuld zijn met de geest, dan gehoorzamen ze. Dan wordt eigenlijk de verhoudingen van het paradijs hersteld. Zoals de verhoudingen waren, ach God, worden gezagsverhoudingen hersteld. En dat is geweldig als dat gebeurt. Ook in de gemeente is dat geweldig. In de gemeente hebben oudsten de leiding. Maar er is veel dat er opstand is naar oudsten. En soms is daar heel redenen voor. Want oudsten zijn hele mensen die een geschiedenis hebben. Zwakke mensen, fragiele mensen. Klaprozen. Hè? Zijn dat klaprozen. Hè? Maar weet je, wanneer je vervuld bent met de geest als gemeente, dan ga je eerlijk met je oudsten om. Zeggen ze eerlijk wat ze fout doen, maar uit liefde, uit grote waardering, uit die gezagsverhoudingen. En je vertelt ze allemaal, dit zou je veranderen moeten. Dat mag allemaal, absoluut. En wij als oudsten moeten leren om daarna te luisteren. Maar als we dat niet doen, maken we grote fouten. Als we vervuld zijn met de geest, worden gezagsverhoudingen hersteld. En zo, kinderen of vaders, wekt geen toorn bij uw kinderen op. Verbittert uw kinderen niet, staat er in de andere vertaling. En voed hen op. In de onderwijzing. Onderwijzing. Lieve vaders, u moet uw kinderen onderwijzen. U moet uw kinderen leren. Hoe moet je dat doen? Dat moet je doen door je voorbeeld. Niet te veel praten. Soms is het nodig te praten, maar dat moet je minimaliseren. Je moet dat doen door je wandel. Je moet dat doen door onvoorwaardelijke liefde te geven. Je moet dat doen door de laagste plaats in te nemen, door gehoorzaam te zijn. Door vervuld te zijn met de geest, door blij te zijn. Door je huis te vullen met zijn heerlijkheid. Want je bent een tempel van de Heilige Geest. En je hebt geen recht op je kinderen. Het zijn niet je bezit. Ze zijn je geschonken door de hemelse Vader. Je hebt het beloofd toen je ze opdroeg. Om de Heere te dienen. Vaders, het is Vaderdag. Bijzonder dat je vader bent. Is een geweldige opdracht. Maar word vervuld met de Geest. En die vervulling van de Geest is zo geweldig. Want je krijgt vuur op je hoofd. Overal waar je komt. Ik heb door de jaren heen, nu is dat wat minder, omdat ik natuurlijk gepensioneerd ben. Ik heb duizenden zieken bezocht. In de ziekenhuizen. Dat deed ik heel graag. En sommige mensen werden dan genezen en die kwamen in de kerk en gaven een getuigenis. Dan zeggen ze, ja, ik ben in het ziekenhuis geweest. En ik ben zo blij dat ik er weer uit ben. En ik zal je zeggen, de grootste reden waarom dat ik zo blij ben dat ik weer thuis ben. En ja, we zaten dan allemaal te luisteren. En ik dacht, wat gaat er nu komen? Toen zegt hij, ja, zegt hij, ik ben zo blij dat ik weer thuis ben, want dan komt Wout niet op bezoek. Want Wout is op bezoek gekomen. Die hebt dan naast mijn bed gezeten. En mijn buurman zat naast mij. Wist niet dat ik christen was. Maar Wout begint dan te praten over de Heere God. Over mijn ziel. Begint met te bidden. Die begint met mijn Bijbel te lezen. En ai. Dat was eigenlijk het moeilijkste. Ik werd daar bijna ziek van. Maar ja, dan moest ze natuurlijk ongelooflijk lachen. En dat is natuurlijk heel komisch. Maar dat is zo. Velen hebben dan ook gezegd, dat is niet hoogmoedig, maar dat is ook met u zo. Als ik dan een kamer binnenkwam, dan zeiden ze vaak, tjongejonge, wat er toen gebeurde. En dan zat ik soms helemaal in de put. Ik was moe. En dan kwam ik bij de zieken. En dan kwam ik in de kamer binnen. En daar hebben er zoveel getuigd. En die hebben gezegd, de vrede van God kwam mee. Die was daar. Zonder een woord te zeggen. Dat is wat u geschonken is. En dat wat mij geschonken is. Efeze 5 zegt ook dat dat op uw werk gaat gebeuren. Als u vervuld bent met de Geest, komt u uw werk binnen en het klimaat in uw afdeling verandert. Ja, je zegt, jammer, Wout, wat ik zeg. Maar dat is echt waar. Als u vervuld bent met de Geest, de ruimte waar u komt wordt ook gevuld. En uw invloed wordt indrukwekkend. Teunie was van de week in Hasselt, bij een gezelschap waar ze nog nooit geweest was. En dit was wat iemand zei. Ik heb nooit een vrouw ontmoet met zoveel vrede over zich. Wij weten waar dat vandaan komt. Dat is wat de Geest doet. Dat is wat u ontvangt. Dat is geweldig. Dat is uw bediening. Want de hemel is de enige die de aarde kan veranderen. Dat is uw bediening. Waar u komt, verandert de zaak. Op uw werk bent u Gods ambassadeur. Gaat niet de Heilige Geest vragen om egoïstisch te mogen genieten van een reis door de lucht op de vleugels van een arend. Maar vraagt Gods Geest om het klimaat te veranderen op uw werk. Om de laagste plaats in te nemen. Om daar Jezus te vertegenwoordigen. En zijn blijdschap te brengen bij mensen. Ah, dat is uw bediening. Hoef je geen woorden voor te gebruiken. Want dat is voor ons niet allemaal gegeven. De ene kan dat beter dan de ander. Maar we hebben allemaal de Geest. Vervuld met de Geest. En dan gingen de discipelen de wereld in. En ze hebben in 1 of 2 generaties de toenmalige wereld vervuld, volgemaakt van deze Geest. En mogen God ons dat schenken. Mogen God elke romantiek rondom Pinksteren uit ons wegnemen. Maar laat we bidden dat het vuur naar het altaar mag gaan. En dat het vuur dat op mensen brandt, omdat ze veroordeeld zijn door hun verleden, door hun zonde, door hun smeerlapperij, verzoend wordt. En dat ze binnenkomen als een tempel van de Heilige Geest. Nou, wil je een tempel worden? Sta op en kom naar voren, buig neer. Wil je hebben dat het vuur van Gods oordeel niet meer op u drukt, maar op Jezus? Sta op en kom hier. Kniel neer. En zeg, wauw, Heer God, dit is fantastisch. En dan word je vervuld met Gods geest. En dan word je een ander mens. Ja, meer kan ik niet zeggen. Glorie voor de Heer God. Vader, we danken u voor uw heerlijkheid. Op de tabernakel, op de tempel, op de Heer Jezus en op de gemeente en op ons persoonlijk. Wil u zo prijzen, wil u zo eren. U komt alle glorie toe. U aanbidden wij. Halleluja. Amen.